En dat gaan we ook vanmorgen samen openen. En ik wil met u 2 Koningen 6 opslaan. 2 Koningen 6, dat is een geschiedenis uit het leven van de profeet Elisa. 2 Koningen 6. En dat is het uitgangspunt voor mijn prediking. Maar we zullen veel breder door de Bijbel heen gaan vanmorgen en allerlei dingen over de engelen samen opmerken. Maar dit is mijn uitgangspunt. En ik lees 2 Koningen 6 vanaf vers 8 tot en met vers 18. De koning van Aram, van Syrië, was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren, op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël de boodschap, neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man van God hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen, en dat niet slechts 1 of 2 maal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zei tot hen, kunt ge mij niet meedelen wie van de onze op de hand van de koning van Israël is? Hij dacht, er moet een lek zijn. Doch één van zijn dienaren, en ik vraag me af of dat misschien Naaman was, het hoofdstuk daarvoor, die zei, nee, mijn heer, de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zei hij, ga en zie waar hij is, dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was, zie, hij is te dood dan, zond hij daarheen paarden en wagens een sterk leger. Ze kwamen in de nacht en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man van God in de morgen vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tot hem, ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar hij zei, Elisa, vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa, heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Ja, tot zover. Is het u opgevallen dat hier letterlijk helemaal niet over engelen wordt gesproken? Maar ze zijn er, massaal aanwezig. En ze beschermen Elisa, staat er hier. God en zijn engelen. Het is helemaal niet zo lang geleden dat als je met mensen zou spreken over engelen, dat ze direct in de lach zouden schieten en zouden zeggen, ja, dat zijn sprookjes, dat bestaat helemaal niet. Lange tijd is gedacht dat de wetenschap het geloof in het bovennatuurlijke wel zou overwinnen. Vandaag de dag zie je iets heel anders gebeuren. Er zijn heel veel mensen bezig met het bovennatuurlijke. Er zijn heel veel mensen bezig met engelen, maar niet altijd op de goede manier. Heel dikwijls zijn ze op een occulte manier bezig contact te zoeken met de bovennatuurlijke dingen. En het gevaarlijke daarbij is natuurlijk dat ze geen onderscheid maken tussen het demonische bovennatuurlijke, Satan en zijn engelen, en de bovennatuurlijke wereld van God, God en zijn engelen. En daardoor krijgt Satan en zijn engelen soms meer aandacht dan God en zijn engelen. Daarom denk ik, ook wij als gelovigen, want ik merk dat er dikwijls toch onwetendheid is over dit onderwerp, ook over gelovigen. Ik bedoel, wanneer hebt u nog een preek gehoord met als thema engelen? Als u er ooit één gehoord hebt. Ja? En wij moeten daar dus goed van op de hoogte zijn. Hoe zien we dat onderscheid? En wat zegt de Bijbel eigenlijk over God en zijn engelen? Engelen stonden in de tijd van de Renaissance, een paar eeuwen geleden, volop in de belangstelling. Ze beelden ze uit met vleugels zo groot als arenden, in witte gewaden, soms met een muziekinstrument in de hand, soms met een groot slagzwaard. Als je de Bijbel bekijkt, dan zijn er 800 à 900 plaatsen in de Bijbel waar direct of indirect over engelen wordt gesproken. In 54 van de 66 Bijbelboeken kom je engelen tegen. Het meest nog in het boek Openbaring. Dat zal u misschien niet verbazen. Mijn vrouw, en ze praat daar niet zomaar graag of openlijk over hoor, ook al moet ze zich daar helemaal niet over voor schamen, maar mijn vrouw heeft ooit engelen horen zingen in de tijd van onze Bijbelschool. Ja, we zaten op het Brandpunt, hè, waar Wouter ook Bijbelschool heeft gevolgd, op de Evangelische Bijbelschool. En ze was eens met een vriendin, zat ze bij de vijver van het Brandpunt muziek te maken met de gitaar en ze waren samen aan het zingen. En op een bepaald moment keken ze elkaar aan, zo van, hoor jij wat ik hoor? En inderdaad, de ander hoorde het ook en ze stopte met zingen en ze luisterde. Totdat langzaam de muziek en de hemelse klanken wegstierven. En ze gingen terug naar het hoofdgebouw van de Bijbelschool en studenten kwamen hen tegemoet en die zeiden, wat stralen jullie, wat is er met jullie gebeurd? Voor haar is dat een heel kostbare herinnering die ze koestert, die haar enorm bemoedigd heeft in haar geloof. Ik moet u zeggen, ik heb nog nooit een engel ontmoet. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Maar ik ben me er wel van bewust dat ze een veel grotere rol spelen in de levens van gelovigen dan dat wij dikwijls beseffen. Maar als je de Bijbel erop naleest, is een waarschuwing ook zeker wel op zijn plaats. Op verschillende plaatsen in de Bijbel worden we gewaarschuwd dat we engelen zeker niet mogen vereren of aanbidden. Ja. Engelen zijn geen middelaars tussen God en mensen zoals alleen de Heer Jezus dat is. De enige middelaar tussen God en mensen. Engelen zijn niets meer en niets minder dan dienaren van God. Ook moeten we de verschijning van een engel niet zoeken, niet nastreven. Een studie over engelen in de Bijbel moet ons eigenlijk in grotere verwondering en aanbidding brengen over de grootheid en de macht en de liefde van onze God. Ik wil vanmorgen een paar vragen stellen en aan de hand van die vragen met u eens kijken wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over engelen. Ten eerste, wat zijn engelen eigenlijk voor wezens? Ten tweede, over welke soorten van engelen spreekt de Bijbel en welke aantallen? En ten derde, misschien wel het belangrijkste, wat is hun taak in dienst van God? Ook naar ons als gelovigen toe. Nou, allereerst, wat zijn engelen eigenlijk voor wezens? Engelen zijn, net als de mens, geschapen wezens. Maar voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat er iets geschapen werd, voordat de mens geschapen werd, heeft God de engelen geschapen. Engelen zijn anders dan mensen. Mensen worden ook geen engelen. Ja, ik zeg dat heel bewust, omdat, hè, u weet, wij dienen in Vlaanderen, mijn vrouw en ik, Rooms-Katholieke achtergrond van ouds. En daar wordt nogal dikwijls, denkt men dat bijvoorbeeld als kinderen op heel jonge leeftijd sterven, dat ze dan engeltjes worden in de hemel. Ja, niet zo ver van onze huis is de begraafplaats van Gerardsbergen. En daar heb je een hoekje op het kerkhof, dat noemen ze het Engeltjeskerkhof. Ja, en dat gaat dan om graven van kindjes die soms maar enkele dagen geleefd hebben, een week, een maand. Ja, eigenlijk heel verdrietig. En ik begrijp wel dat ouders die zoiets dramatisch meemaken, dat ze een stuk troost zoeken misschien in die gedachte, maar het klopt gewoon niet met de Bijbel. Engelen zijn engelen en blijven engelen. Mensen zijn mensen en blijven engelen. Blijven mensen. Engelen hebben geen lichaam zoals wij dat hebben, een fysiek lichaam. Ze hebben een geestelijk lichaam. Daarom zijn ze normaal gesproken voor ons, met onze ogen, ook niet zichtbaar. Ja? Uitzonderlijk, dus als je in de Bijbel leest van verschijningen van engelen, en er zijn er natuurlijk wel heel wat in de Bijbelse tijden ook, dan is dat eigenlijk uitzondering. Normaal gesproken zien we ze niet. Ze behoren tot de onzichtbare wereld, maar soms heeft God ze laten verschijnen aan zijn dienstknechten, aan zijn kinderen. En dat was dan dikwijls een bemoediging of tussenkomst of hulp of aankondiging, hè, die hij wilde geven. En Die getuigenissen in mijn boek vertellen daar ook van. Hij doet dat ook per uitzondering, soms ook vandaag, om zijn kinderen te versterken in het geloof en ze te verzekeren van zijn zorg en van zijn liefde. Bijvoorbeeld in Genesis 18. U kent waarschijnlijk dat verhaal wel, dat Abraham en Sara woonden in tenten en op een bepaald moment komen er drie gewone mannen, zo lijkt het, richting de tent van Abraham en Sara. Maar als je die geschiedenis dan verder leest, dan blijken twee van die drie engelen te zijn. Want ze gaan door naar Sodom en Gomorra. Ze worden daar door Lot binnengehaald. Maar uiteindelijk brengen ze het oordeel over Sodom en Gomorra. En die derde persoon, eigenlijk moet ik zeggen die eerste, dat blijkt zeer uitzonderlijk. Ik weet geen enkel geval in de Bijbel waar dat nog gebeurt. Blijkt God zelf te zijn, die in een fysieke gedaante, in een menselijke gedaante verschijnt aan Abraham en Sara en de belofte van een zoon herhaalt, Isaac. En iets daarna neemt hij Abraham apart en onthult hij eigenlijk zijn hart voor Abraham wat hij met Sodom en Gomorra gaat doen. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En dan komt daar die voorbeden van Abraham voor Sodom en Gomorra uit voort. Hè. U weet het wel, van ja, maar als er nu 40 rechtvaardigen zijn, of 30, of 20, of 10. En het blijken er zelfs geen 10 te zijn. En daarom komt het oordeel over Sodom en Gomorra. Engelen kennen met hun hemelse lichaam de beperking van plaats. Ik bedoel daarmee, ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Hè, zoals God wel alom tegenwoordig kan zijn. Maar de Bijbel vertelt wel dat ze soms supersnel kunnen zijn, engelen. Daniel was eens aan het bidden en dan staat er dat in ijlende vlucht zond God een engel naar hem toe. Ja, om hem een antwoord te geven, om hem een openbaring te brengen. Ze zijn supersnel om Gods opdrachten uit te voeren. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, engelen trouwen niet, kennen dus ook geen voortplanting. Het aantal engelen wat God geschapen heeft blijft dus hetzelfde. Ze zijn ook onsterfelijk, dus er komen er niet bij en er gaan er ook niet af. Nu, dan mijn tweede vraag, over welke soorten van engelen spreekt de Bijbel? Eigenlijk is het best opmerkelijk dat er maar twee engelen in de Bijbel met name genoemd worden. Dat is Michaël en Gabriël. In sommige apocryfe boeken vind je ook gesproken over Raphaël en een aartsengel Jeremiël, maar die vind je dus niet in de Bijbelse kanonieke boeken terug. Alleen Gabriël, Michaël. Michaël 5 keer. Hij is de enige trouwens die een aartsengel wordt genoemd. Dikwijls wordt er gedacht dat Gabriël ook een aartsengel is. Het zou kunnen, maar het wordt nergens in de Bijbel letterlijk vermeld. Michaël wel, aartsengel. Hij is degene die de goddelijke legers aanvoert. Je komt hem tegen in Openbaringen 12 bijvoorbeeld. Hij wordt ook wel de grote vorst of de engelenvorst genoemd. En hij lijkt een speciale taak met de legers van engelen te hebben in de strijd ten aanzien van het volk van God, van Israël. Je komt hem ook bij Daniël meerdere keren tegen. Gabriël kennen we natuurlijk van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, maar nog meer de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, bij Maria. Maar ook Gabriël komen we enkele keren tegen bij de profeet Daniël. Als het over groepen van engelen gaat, wordt er gesproken in de Bijbel over de serafs of de serafijnen. Maar als je heel goed zoekt, dan vind je eigenlijk daar maar één Bijbelgedeelte waar dat heel specifiek genoemd wordt. En dat is het roepingsvisioen van Jesaja, in Jesaja 6. Daar vind je ze rondom de troon van God. En daar zijn ze voortdurend dag en nacht aan het toeroepen, aan het zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Ja? Dus zij lijken die taak te hebben rondom de troon God te aanbidden en te bezingen. Zij zijn die engelen die dan in de kunst, zeg maar, vaak met een muziekinstrument worden afgebeeld. Andere groep van engelen die we veel vaker tegenkomen in de Bijbel, zijn de cherubs of de cherubijnen. Ik denk dat u direct misschien wel denkt aan die eerste plaats in de Bijbel, waar, eerste keer in de Bijbel waar ze tegenkomt. als Adam en Eva net uit de Hof van Eden zijn gezet. Dan staat daar dat er twee gerub staan met een flikkerend zwaard wat zich heen en weer bewoog om de weg tot de boom des levens te bewaken. Zodat ze niet terug in de Hof van Eden konden komen en zich konden verzekeren van eeuwig leven in hun zondige toestand. Maar goed ook. Een flikkerend zwaard, bedreigend zelfs. Maar als je verder kijkt en verder leest het Oude Testament, dan kom je ze vervolgens tegen rondom de tabernakel. Zonder zwaard. Want waar staan ze in de tabernakel? Twee van hen staan op het verzoendeksel, kijkend naar de plek waar de hoge priester één keer in het jaar het verzoenend bloed sprengt. Weg zijn de zwaarden, ze kijken naar de plek van verzoening, toen al. Weer een beetje verder, bij de tempel van Salomo, vind je ze op de wanden en op de deuren en overal terug in het heiligdom. Natuurlijk ook weer bij de Ark van het Verbond, want dat is nog steeds dezelfde. Maar, en ik weet niet of u zich dat wel eens gerealiseerd hebt, of net als ik daar zo dikwijls overheen gelezen heb, maar in het begin van 2 Kronieken kunt u lezen dat in het Heilige der Heiligen niet alleen 2 gerub staan die naar het verzoendeksel kijken, op het deksel van de ark, maar er staan 2 gigantische gerubs van 5 meter hoog, met hun engelen, met hun vleugels uitgespreid, zodat ze de 10 bij 10 meter, die het Heilige der Heiligen als maat had, helemaal overdekken. In Opwekking is er een lied, onder de vleugels van de cherubim, daar ontmoet ik u. Nu, dan moet u dus niet zozeer alleen maar aan dat verzoendeksel denken, maar aan die gigantische cherub, zoek het maar eens na, 2 Kronieken 3 of ergens, het begin van Kronieken, die heel dat Heilige der Heiligen met hun vleugels overdekken. 89 keer kom je de cherubs, de cherubijnen, in de Bijbel tegen. In het Nieuwe Testament heb je nog allerlei termen die over engelen gaan, bijvoorbeeld hemelse overheden, machten, tronen, krachten, heerschappijen. Je vindt ze daar zowel in de positieve manier, dus over engelen van God gesproken, als de negatieve manier, over Satans engelen gesproken. En dat lijkt dus, hè, die woorden lijken te duiden op een zekere rangorde en hiërarchie in de engelenwereld, ook al weten we dat niet helemaal precies hoe dat dan zit. Als het over het aantal engelen gaat in de Bijbel, dat is spectaculair. Dat is indrukwekkend. Weet u over hoeveel engelen de Bijbel spreekt? U mag een keer reageren. Heeft u een idee? Wat zegt de Bijbel over de aantallen engelen? Ja, legioenen, daar kom ik straks nog even bij, waar de Heer Jezus dat woord gebruikt in verband met engelen. Maar er zijn meerdere plaatsen, bijvoorbeeld Openbaringen 5, maar ook ten aanzien van de wetgeving op de Sinaï en in de psalmen vind je het terug. En er wordt telkens gesproken over duizenden duizendtallen en tienduizenden tienduizendtallen. Nou, ik ben een A-klant en geen wiskundeklant, dus ik moet altijd extra moeite doen. Hè, maar ik heb me natuurlijk een beetje voorbereid, dus ik denk dat het gelukt is. 1000 maal 1000, dan gaat het over miljoenen engelen. Maar 10.000 maal 10.000, dan gaat het over honderden miljoenen engelen. Honderden miljoenen engelen. En eigenlijk het Griekse woord in Openbaringen 5, wat daarvoor staat, is het woord myriade. En dat betekent letterlijk ontelbaar veel. Het is eigenlijk de term die ja, het grootste getal in die tijd kan uitdrukken. Myriade. Ontelbaar veel. Honderden miljoenen en misschien nog wel veel meer. Als u dan in de Bijbel die titel van God tegenkomt, en vooral in het Oude Testament gebeurt dat, 280 keer, de Heere der Heerscharen, de God van de hemelse legermachten, dan moet u dus denken aan die engelenlegers van honderden miljoenen engelen. Komt u niet onder de indruk van de macht en de grootheid van onze God? Want al die honderden miljoenen engelen staan dus tot zijn dienst, staan klaar om zijn bevelen te gehoorzamen. Als we dan in het Nieuw Testament lezen dat we in Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn, pak dan dat hele plaatje erbij. Kunt u het begrijpen? Dat niemand tegen de macht van God op kan. Wees dan niet bang als het wereldnieuws soms zo op u afkomt. Het is niet Poetin die op de troon zit. Niet Trump of wie dan ook. Onze God zit op de troon. Hij zat daar, hij zit daar en hij zal daar voor altijd zitten. Denk niet dat als er iets moeilijks gebeurt in uw leven, dat u zomaar even uit zijn hand kan vallen. Dat is onmogelijk. Zijn macht is onovertroffen. U bent volkomen veilig als kind van God. En zo kom ik bij mijn derde vraag. Wat is dan de taak van al de engelen in dienst van God? Ik wil wat algemene taken noemen en dan wat inzoomen op hoe God ze inzet ten dienste van ons vandaag. Job zegt dat ze al, en u weet, het boek Job is misschien wel het oudste boek van de Bijbel, hè? Job moet ergens geleefd hebben tussen de zondvloed en Abraham. Dus het zou kunnen dat het boek Job het oudste boek is van de Bijbel. En Job schrijft al dat toen God de schepping maakte, zijn scheppingsdaden deed, dat de morgensterren juichten. Nou, dat is, daar heb ik ook een paar hoofdstukken over, de verschillende synoniemen voor engelen. Want ik zei het net al bij 2 Koningen 6, er wordt niet over engelen gesproken en toch gaat het over engelen. Er zijn heel veel synoniemen voor engelen. En één van die is sterren of morgensterren. En dan gaat het niet over de sterren aan het firmament, dan gaat het werkelijk over, en dat zie je vanuit de context, over engelen. Bij elke scheppingsdaad van God is de hemel in gejuich uitgebarst. Honderden miljoenen engelen. Kunnen zich daar iets bij voorstellen? God zei, er zijn licht! Wow! Honderden miljoenen. Niet te geloven toch, hè? Wat fantastisch is dat, hè? Als je dat een klein beetje probeert voor te stellen. Al die engelen van God zijn sinds de val van Satan, en daar kan ik het vanmorgen natuurlijk niet uitgebreid over hebben, misschien een andere keer. Hij was ooit een beschuttende cherub, zegt de Bijbel, maar hij is gevallen in zonde. En sinds dat moment, en andere engelen zijn met hem meegegaan in die val, sinds die val van Satan en zijn engelen, zijn de engelen van God, de heilige engelen, betrokken in een enorme geestelijke strijd. Ja? We vinden dat door de Bijbel heen door. Ja, ook in de gevolgen van die geestelijke strijd. Maar er is een hoofdstuk in het boek Daniël, Daniël 10. Daar doet God eventjes de gordijnen van de hemel, van die onzichtbare werkelijkheid als het ware, open. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Want dan is Daniël aan het bidden, daar begint het mee. Hij bidt intens voor zijn volk Israël. Ja. En wat zie je? De hemel komt in beweging. Ik vind dat een fantastische gedachte. Als u en ik bidden naar Gods wil, volgens Gods plan, beseft u dat de hemel in beweging komt? Kun je onder andere daar lezen, hè? Maar heel veel van de getuigenissen die ik heb gekregen, hebben ook te maken met gebed. Mensen bidden in een moeilijke situatie, in een noodsituatie, God komt tussen beiden. Soms gewoon door zijn engelen te sturen. En dat gebeurde daar bij Daniël ook. En dan wordt daar iets verteld wat je bijna nergens in de Bijbel verder tegenkomt, hè, dan stuurt God zijn engel, maar die wordt 21 dagen tegengehouden door een demonische vorst van de Grieken, van de Perzen denk ik, en een beetje later wordt nog over een demonische vorst van de Grieken gesproken, maar hij breekt door uiteindelijk en komt dan de boodschap van God brengen bij Daniël. Maar er is sprake van een strijd in de hemelse gewesten. Paulus spreekt daar natuurlijk ook over in Efeze 6. Hè, als we onze wapenrusting moeten aandoen, onze geestelijke wapenrusting. Want er is een strijd gaande in de hemelse gewesten. En soms worden we dat als kinderen van God heel goed gewaar. Ja. En ook in de Bijbelse tijden zie je hoe dat zich vaak uit, ook in het leven van de Heer Jezus. Maar die engelen zijn betrokken bij die geestelijke strijd. Ons gebed is een machtig wapen in die strijd. Engelen zijn ook Gods dienaren bij het oordeel. Ik noemde al Sodom en Gomorra, maar denkt u ook bij de uittocht uit Egypte. God zet één verderfengel in die al die eerstgeborenen van de Egyptenaren doodt. Zodat uiteindelijk de farao ze moet laten gaan. Er is een heel bijzonder moment in de tijd van koning Hiskia. Ook dan wordt Israël en Jeruzalem belegerd, dan door de Assyriërs. Ja, en ze omsingelen de stad en de toestand wordt nijpend. En ze hebben een brief geschreven met daarin hoon en spot aan het adres van God. En Hiskia wendt zich op dat moment helemaal tot God. En hij gaat naar de voorhof van de tempel en hij spreidt de brief uit. En zegt, Heere, kijk maar, kijk eens wat ze allemaal roepen en zeggen en kom tussen beiden. Wat doet God op de nacht die volgt? Hij stuurt één van zijn engelen. Eentje maar. En die doodt 185.000 Assyriërs. Ik bedoel maar, de macht van God en zijn engelen. Het boek Openbaringen is er natuurlijk ook vol van hoe God zijn engelen zal inzetten bij de oordelen die nog over de aarde zullen komen. Maar engelen worden ook ingezet zodat mensen het evangelie horen. Denk bijvoorbeeld aan Handelingen 8. Er is een engel die bij Filippus komt en zegt, jij moet die weg opgaan tussen Jeruzalem en Gaza, die eenzaam is. En u weet het, dan ontmoet hij die zoekende Ethiopiër die tot geloof komt. Twee hoofdstukken verder is het Cornelius, die in een droom, in een visioen, een engels van God ziet, die tegen hem zegt, je moet een paar mannen naar Joppe sturen om die Petrus op te halen en die moet bij jou komen. En u weet, hè, Petrus moet even over de drempel geduwd worden door God. God heeft hem voorbereid, maar hij gaat uiteindelijk. En hij brengt het evangelie en Cornelius en heel zijn huis komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt in Lucas 15, alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Nu, ik zei u net wat er in de hemel gebeurt bij de scheppingsdaden van God, hoe die honderden miljoenen engelen juichten. Ja. Hier zegt de Heer Jezus dat bij elke herscheppingsdaad van God de hemel in opschudding is en de honderden miljoenen engelen juichen. Wat moet dat zijn? Engelen zijn betrokken. Petrus zegt, ze buigen zich voorover om te zien wat God aan het doen is in zijn heilsplan met zijn kinderen. Ja. Beseft u dat ze ook hier zijn vanmorgen? Ze zijn betrokken bij onze samenkomsten, zegt Paulus. Ze luisteren mee. Misschien zingen ze wel mee, ook al horen we ze niet. Onze zang wordt versterkt. Ze is verbonden met de hemelse zang van de engelen die dat 24 uur op 24 uur doen. En daar mogen we ons van bewust zijn. En dat maakt eigenlijk het geloofsleven zoveel rijker. Het is opvallend dat in het leven van de Heer Jezus, op alle cruciale momenten, zijn er engelen aanwezig. Ik zei al, ze zijn er al bij de aankondiging van de geboorte. Maar ze zijn er natuurlijk ook op het moment dat Jezus net geboren is in Bethlehem. Eerst die ene die de herders toespreekt en dan een engelenkoor wat ze horen. Er staat niet bij hoeveel het er zijn, hè? Zijn het de 10, 20? Meestal denken we aan zoiets, hè? Misschien waren het wel honderden of duizenden. Ja. De herders zullen het nooit vergeten zijn. Nooit van zijn leven. Hij heeft zo'n indruk gemaakt. Ze zijn ook direct op pad gegaan naar Bethlehem. Maar ook verderop in het leven van de Heer Jezus. De verzoeking in de woestijn. U weet wel, Satan die probeert om de Heer Jezus te verleiden tot zonde. Tot 3 keer toe zegt hij, nee, er staat geschreven, ik luister niet naar jou. En wat staat er dan? De engelen kwamen en dienden hem. Bijbeluitleggers geloven dat daar, en dat zit ook wel in dat woord verpakt, dat ze kwamen met een maaltijd om hem te dienen. Net zoals ze bij de profeet Elia een keer gedaan hebben. Ja? De engelen kwamen en dienden hem. Hij had 40 dagen niet gegeten. Ja? Hij had de verzoeking weerstaan, ja? Om stenen in brood te veranderen. Nu gaf God hem de maaltijd die hem toekwam. In de hof van Gethsemane, waar hij zijn zwaarste strijd strijdt. En nogmaals, heel veel mensen denken dan dat hij tegen het kruis opzag. Helemaal niet. Hij wist al toen hij naar de aarde kwam dat hij het kruis zou dragen en zou lijden en sterven. Waar hij in de Hof van Gethsemane tegenop zag, is de Godverlatenheid die hij zou ingaan. Omwille van ons. Dat kende hij niet. Hij die altijd de wil van de Vader deed, die nooit van de Vader gescheiden was, die zou daar de Godverlatenheid ingaan. En voor, door onze zonden die op hem zouden liggen, zou die even van zijn Vader gescheiden zijn. Dat was waar hij enorm tegenop zag. Maar hij kwam tot rust door te zeggen, niet mijn wil, Vader, uw wil geschieden. En dan gaat hij daar, de hof uitgaande en de soldaten komen. En u weet het, dan is daar ineens Petrus. Ja? Petrus die denkt, dit moet ik hier tegenhouden. Hè? Als dan niemand iets doet, bam, oor eraf. Jezus moest gelijk weer tussenkomen, het oor genezen. Maar dan komen die legioenen. Want dan zegt Heer Jezus, en dat is nog een beetje naar Petrus, maar eigenlijk naar allemaal. Dit is niet de manier, Petrus. Denk je niet, en ik zeg het even met mijn eigen woorden, dat ik met een knip van de vinger 12 legioenen engelen zou kunnen roepen en ze zouden hier staan en tussen beiden komen en die Romeinse soldaten, die zouden gewoon flauw vallen. Niks kunnen doen. 12 legioenen engelen. Nu, een Romeins legioen in die tijd bestond ongeveer uit 6000 soldaten. Dus reken maar uit, nog een keer rekenen. 72.000 engelen. Met een knip van de vinger zouden ze daar staan. En de Romeinse soldaten zouden maken dat ze wegkwamen. Eén engel bij de opstanding deed ze al bijna doodvallen. Dus 72.000. Maar Jezus doet het niet. Hij doet niet die knip met de vinger, zodat die engelen daar staan. Hij weet, deze weg moet ik alleen gaan. Deze duisternis moet ik alleen ingaan. Om ons, om u en mij te redden. Om ons te kunnen verlossen van de zonde. Heel de weg naar het kruis. En aan het kruis. Ook als ze hem uitdagen, kom af van het kruis. En hij had het zomaar kunnen doen. Hè? Maar hij deed het niet. Hij bleef daar hangen. En hij wist waarom. Hij dacht aan u en aan mij. Toen waren de engelen afwezig. Bij de opstanding zijn ze er weer. Bij de hemelvaart zijn ze er weer. Heel zijn leven waren ze daar, maar dat kleine stukje, heel bewust, niet. Wat doen de engelen naar ons toe? Wat is de taak van de engelen naar ons toe? Ik vind dat eigenlijk een heel mooi, ik noem dat de sleutelvers. In Hebreeën 1 vers 14, daar staat, zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil beërven? En dan gaat het over de engelen. God zendt ze uit als dienende geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. Heel specifiek voor gelovigen dus. Speciale taak van bewaring, van bescherming naar gelovigen toe. En vervolgens zie je dat in de Bijbel in zoveel geschiedenissen terugkomen. Om gelovigen nieuwe kracht te geven, om ze te bemoedigen. Ik noemde net al Elia, die na de opmerking van Izebel, binnen 24 uur is jouw kopje er ook af, rende, vluchtte naar de woestijn en zich neerlegde onder een bremstruik en zei, God, het hoeft niet meer, het haalt allemaal toch niks uit, laat me maar sterven. En daar stond daar die engel van God, die hem eerst even rustig liet slapen en toen zei, kijk eens, ik heb iets voor je mee, een maaltijd. En toen hij dat op had, ga nog maar even weer slapen. En toen maakte hij weer wakker en eet nog wat, want er is nog een hele tocht voor de boeg. God zendt zijn engelen ten behoeve van zijn kinderen. Wat moet ik noemen? De vrienden van Daniel in de brandende vuuroven. God heeft zijn engel gezonden, zeggen ze. En er is er niks overkomen. Daniel in de leeuwenkuil. En wat zegt hij tegen Darius? God heeft zijn engel gezonden en de muilen van de leeuwen dicht gedaan. Telkens weer zijn er die voorbeelden. God belooft aan zijn kinderen niet één en dezelfde beschermengel, hè, zoals ook dikwijls wordt gesuggereerd. Daar vind ik geen aanleiding voor in de Bijbel. God heeft beschermengelen. En als hij het nodig vindt, stuurt hij de 10 om u te beschermen, of 100 als het nodig is. Niet één heel specifieke. Hè. En zeker niet om contact mee te maken, want dat lees je nergens in de Bijbel. Het voorbeeld van Elisa is een prachtig voorbeeld hoe God een heel leger stuurt op een bepaald moment, als hij dat nodig vindt. En ik wil daar nog even op ingaan, want dat Syrische leger komt dus om Elisa en waarschijnlijk ook zijn knecht gevangen te nemen, maar dat was niet Gods plan. En de knecht van Elisa komt de volgende morgen buiten en hij ziet de stad is omsingeld door een leger Assyriërs en hij wist wel waarom. En hij slaat in paniek. Ach, mijn heer, wat moeten we doen? En Elisa komt achter hem aan. Hij is de rust zelf. Helemaal niet in paniek. Waarom niet? Ziet hij dat leger van de Syriërs niet? Weet hij niet dat het om hem te doen is? Zeker wel. Maar hij ziet nog een ander leger. Hij ziet het engelenleger van God, wat God gestuurd heeft. Wat zich rondom hem bevindt om hem te beschermen. En hij zegt dat ook. Hij zegt tegen zijn knecht, vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn veel talrijker dan zij die bij hen zijn. Dus volkomen rust, omdat hij die geestelijke, die hemelse werkelijkheid ziet en zich daarvan bewust is. Weet u, ik en misschien u ook wel, lijken dikwijls op de knecht van Elisa. We doen 's morgens de deur open en we denken, oh, wat een zorgen weer allemaal. Persoonlijke zorgen in je leven, misschien met je kinderen. Als u nog aan het werk bent, een taak op uw werk waar u tegenop ziet. Iets op school of wat dan ook. Er zijn zoveel dingen die op je af kunnen komen dat je al van 's morgens af in paniek kan raken. Maar ziet dan Elisa, die ook daar buiten stapt. En die helemaal niet in paniek is. En nog meer. Hij bidt tot God en hij zegt, God, open toch de ogen van mijn knecht, dat hij ook die geestelijke werkelijkheid ziet. Dat hij diezelfde rust zal ervaren, dat hij weet, er kan ons helemaal niks overkomen, wij zijn in Gods hand. En dan doet God dat ook. Ik wil langzaam gaan afsluiten. Weet u, daar gaat het om voor ons vandaag. Niet of wij ooit engelen zullen zien, dat is helemaal niet belangrijk. Maar dat we als kinderen van God veel meer doordrongen zouden zijn van die geestelijke werkelijkheid die er altijd is rondom ons. Dat God zijn engelen inzet in de plannen met deze wereld, maar dat hij ze even goed inzet ten behoeve van u en mij in ons persoonlijk leven. En misschien hebt u dat zonder ze te zien ook wel eens ervaren. Broeders en zusters die op de snelweg waren. En hoe is dat goed gegaan? Daar moet wel God tussen gekomen zijn. Ja, inderdaad. Zo werkt God. Zo doet hij het in Bijbelse tijden. En zo doet hij het vandaag nog steeds. En dat geeft een enorme rust om te beseffen dat we veilig zijn in Gods hand. De grote macht van God en van de Heer Jezus Christus en zijn engelenlegers die ons ten dienste staan in alles wat met Gods plan, met ons leven te maken heeft. En daarom moeten we soms gewoon maar voor elkaar bidden. Als we even het juiste zicht kwijt zijn. Heere, open de ogen van mijn zuster, van mijn broeder. Dat we het zien, dat we het realiseren. Dat die geestelijke werkelijkheid er is. Wij moeten niet alleen met onze gewone ogen kijken. Als we alleen maar zo naar ons wereldgebeuren kijken, dan slaan we elke avond bij het 8 uur journaal in paniek. Toch? Ja, er is niet zoveel voor nodig als we alleen maar deze ogen gebruiken. Paulus zegt in Efeze 1, God heeft ons geestelijke ogen gegeven. De ogen van het hart, de ogen van het geloof. En met die ogen moeten we leren kijken. En dan gaan we in geestelijke zin de dingen zien die achter het wereldtoneel plaatsvinden. Waar God aan het werk is. Engelen, ze zijn rondom ons. Zelfs op een ziekbed. Zelfs op het sterfbed. Ik heb meerdere getuigenissen ook in het boek over broers en zussen die eigenlijk de hemelse werkelijkheid zien opengaan op het sterfbed. En die de Heer Jezus zien of die de engelen zien die hun roepen en komen ophalen. Dat is helemaal Bijbels. Ja, Lazarus bijvoorbeeld. Hè. Sommigen zeggen het is een gelijkenis. Anderen zeggen, nou, dat Jezus de naam noemt, kon hij wel eens een werkelijke situatie voor ogen hebben. Van een rijke man met een arme bedelaar die Lazarus noemt. Hoe dan ook. De rijke man sterft en hij wordt begraven met alle egaars en misschien wel een grafmonument. In België kunnen ze er wat van. Die heren van vroeger, die baronnen en die graven, die hebben niet zo'n grafje. Die hebben een monument, een huis, met al de familienamen erop om eeuwenlang niet vergeten te worden. Lazarus sterft als arme sloeber. Misschien was er wel niemand op zijn begrafenis. Maar wat staat er? De engelen kwamen en brachten hem in de schoot van Abraham. Engelen-escorten die ons naar huis brengt. Dat is wat de Bijbel zegt voor Gods kinderen. Hetzelfde wat Elia overkwam, ook al stierf hij zelfs niet. Engelen-escorten die hem naar huis begeleiden. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is wat u en ik als kinderen van God... Elia die daar onder die bremstruik lag en zegt, Heere, laat me maar sterven. Niks ervan. Ik heb iets heel anders voor jou. Engelen-escorten die je naar huis brengt straks, op mijn tijd. Begrijpt u? Wat een voorrecht voor een kind van God. Niks kan ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Amen. Amen. Zullen we samen danken. Heren, wat een geweldige zorg en liefde blijkt juist uit hoe u uw engelen inzet ook ten behoeve van uw kinderen. Heren, we hebben het nodig. We hebben het nodig dat onze geestelijke ogen ervoor open zullen zijn. Dat we de hemelse dingen zien. Dat we de hemelse werkelijkheid, de onzichtbare werkelijkheid, waar wij als gelovigen nu al deel van uitmaken, mogen zien. Dat we elke dag mogen beseffen dat u op de troon zit en niemand anders. Dat we elke dag mogen beseffen dat u uw engelen inzet ten behoeve van ons. Zodat de boze, als we maar bij u schuilen, niks kan doen. Dank u wel dat we zo veilig zijn in uw hand. Heren, help ons om nog veel meer in verwondering te komen en in aanbidding voor uw grootheid en genade en liefde en zorg voor ons. Dank u wel voor uw woord, voor de rijkdom van uw woord, Heer. Berg het op in ons hart, Heer, zodat we er elke dag uit mogen leven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.